BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over de asieldeal. Moet het kabinet terug naar de tekentafel nu een nareisverbod wettelijk is afgekeurd, wat eigenlijk al heel lang werd verwacht. En we gaan het hebben over de inflatie en wat die met onze gezondheid doet. In mijn panel vandaag Martine Doppen, klimaatactivist, campaigner bij Reclame Fossielvrij. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En Joris Hetterscheid, de voormalig voorzitter van de Jonge Democraten. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met de energietransitie. Volgens het Internationaal Energieagentschap zijn we nou best wel aardig op weg met de verduurzaming. De komende 5 jaar gaat er net zoveel vooruitgang worden geboekt als de afgelopen 20 jaar. Een belangrijke aanjager van die vooruitgang is, hoe cru ook, de oorlog in Oekraïne. En de eerste mijlpaal die zal over 3 jaar zijn, zegt onze klimaat- en energieverslaggever Mark Beekhuis.
Dan hebben we meer elektriciteit van duurzame stroombronnen. Terwijl nu is bijvoorbeeld de grootste bron nog kolenstroom. Maar dat wordt dan ineens gepasseerd. En nog weer 2 jaar later, in 2027, aan het eind van de periode waar ze naar kijken, dan is zon op zichzelf de grootste stroombron in de wereld. Dat gaat echt heel erg hard.
Nou, klinkt allemaal goed, maar volgens het IEA is er altijd nog ruimte voor verbetering.
In het rapport staat eigenlijk, het gaat nu belachelijk hard, maar het zou nog 25% extra hard kunnen. Als in de westerse landen, de rijke landen, wij wat beter de zaken regelen met vergunningen, zodat dingen gewoon sneller geregeld kunnen worden. En in de armere landen, daar hebben ze een ander issue. Daar is vooral de financiering een probleem. Dus daar zouden overheden wat voor moeten regelen. En ook wel de rechtszekerheid. Dus dat je zeker weet dat je niet genationaliseerd wordt bijvoorbeeld. Zodat mensen durven te investeren.
Ons breekijzer vandaag is, we moeten miljarden blijven pompen in de vergroening van de energiesector. Wat vind jij? Ben je het ermee eens? Is volgens jou misschien nu het moment om door te pakken en te blijven investeren in de groene toekomst? Of ben je het oneens en denk je, nou ja, die transitie die is lekker op gang. Laat het maar lekker aan bedrijven over en wij kunnen die centen op andere plekken goed genoeg ook gebruiken. 020-468-4x0 als je wil reageren. Dus 020-468-4x0, ons breekijzer. We moeten miljarden blijven pompen in de vergroening van de energiesector. Reageren kan ook via Instagram, daar heten we BNR Nieuwsradio. Kijk even in de stories, kan je daar stemmen. Krijg je over 20 minuten een tussenstandje van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden het erover denken. Maar ik begin bij André Faye. Hij is hoogleraar energiesysteemanalyse bij de Rijksuniversiteit Groningen en wetenschappelijk directeur van TNO Energietransitie. Goedemorgen, André.
Goedemorgen.
We moeten miljarden blijven pompen in de vergroening van de energiesector. Wat vind jij?
Nou, laten we die eerst eens iets anders formuleren. We moeten heel veel investeren in die duurzame energievoorziening en energiebesparing. Mm-hmm. En dat is heel wat anders dan geld pompen, want dat klinkt als van we zijn dat geld kwijt en dat is zonde. Waar het om gaat is dat die investeringen op dit moment in duurzame energie en besparing heel erg rendabel zijn. Want we weten inmiddels allemaal heel goed op huishoudniveau en ook in bedrijven dat gas en olie verschrikkelijk duur zijn. Mm-hmm. En dat leidt tot energiearmoedeproblematiek. Het leidt tot bedrijven die sluiten. En het hangt in de lucht dat we een periode van economische recessie ingaan door die hoge energieprijzen. En juist die duurzame energie en die energiebesparing zijn daardoor verschrikkelijk rendabel. En daar is het vooruitzicht ook van dat we daarmee die toekomstige energievoorziening veel stabieler kunnen maken, maar ook goedkoper dan blijven leunen op fossiel. Ja. Dus het is buitengewoon verstandig om die investeringen te doen en ook de snelheid van die investeringen op te voeren, zoals de IEA ook adviseert. Ja,
oké, jij zegt liever investeren dan geld pompen in, dat snap ik heel goed. Gaat het wel om miljarden, klopt dat wel?
Ja, het gaat om vele miljarden, ja. Absoluut. Vergeet je niet dat we ook vele miljarden uitgeven aan het importeren van heel duur vloeibaar aardgas. Hè? Dus die kosten die zijn bijna vertienvoudigd ten opzichte van de situatie voor COVID en zeker voor de oorlog in de Oekraïne. En dat is geld wat je ieder jaar uitgeeft op de markt en daar zie je niks van terug. Maar die investeringen die we kunnen doen in bijvoorbeeld verduurzamen van de woningbouw en energiebesparing in bedrijven, andere energiedragers, dat zijn investeringen die waarde toevoegen aan bijvoorbeeld die woningvoorraad en die bedrijven veel minder kwetsbaar maken voor hoge energieprijzen.
Ja, je zegt, we komen in een recessie of zitten in een recessie. Is het dan juist slim om daar nu heel veel geld in te stoppen? Kan je niet beter een beetje de hand op de knip houden?
Nee, in tegendeel. Want zoals gezegd, de hoge kosten worden veroorzaakt door die hoge importprijzen van fossiele energie. En daarmee, dan kun je zeggen, ik ga minder investeren, maar daarmee los je het probleem niet op. Juist het investeren in bijvoorbeeld de grote windparken op de Noordzee, dat zijn de grote stappen waar Nederland voortgang mee kan maken. Ook het verduurzamen van de woningbouw is ook iets waar we de komende 15 jaar enorme stappen kunnen zetten. En het gasgebruik bijvoorbeeld sterk terug kunnen brengen. Dat zijn structurele verbeteringen. Dat is ook iets waar het Centraal Planbureau in Nederland erg voor pleit. En we hebben nu allerlei noodmaatregelen, een beetje labmiddelen om die pijn van die hoge energieprijzen wat te verzachten. Maar dat zijn uitgaven die niks oplossen. Wat iets oplost is om die verduurzaming van die energievoorziening op een veel hogere snelheid uit te voeren.
André, blijf bij me, dan gaan we zo meteen even de diepte in over waar we dan dat geld in moeten gaan stoppen. Hoe dan, wie dat moet doen, of het er misschien ook wel te veel kan. Al dat soort vragen, welke randvoorwaarden er nodig zijn. Eerst nog wat je in mijn panel. Martine Breekijzer, we moeten miljarden blijven pompen. Ik zeg het toch maar zoals we hem bedacht hadden, in de vergroening van de energiesector.
Ja, helemaal mee eens. En dat is inderdaad een hele goede investering. En we moeten ook vooral dat geld weghalen bij de subsidies die nog altijd aan de fossiele industrie worden gegeven. Dus dat is een hele goede verschuiving daarvan. Mm-hmm. En het is niet alleen...
Gebeurt toch al?
Nee, er worden nog steeds miljarden per jaar geïnvesteerd vanuit de Nederlandse overheid in fossiele energie, bedrijven. Mm-hmm. En daar was een afspraak over gemaakt tijdens COP26 in Glasgow. En Nederland is een van de weinige landen die zich daar niet aan heeft gehouden om te stoppen met die fossiele subsidies. Mm-hmm. Dus dat is nog extra, zijn extra miljarden die we kunnen worden geïnvesteerd in echte hernieuwbare energie. En daarnaast is het ook heel belangrijk wat hier ook gezegd wordt. Om juist in het globale zuiden, in de laaggeloonde landen, waar nu nog heel veel afhankelijkheid is, ook van de fossiele industrie, waar die energie vraag omhoog gaat, om daar direct te investeren in hernieuwbare energie. En we hebben wereldwijd ook afgesproken dat er 100 miljard per jaar naartoe moet gaan. Daar komt Nederland ook niet aan het aandeel daarin. Dat halen ze juist uit andere potjes wat sowieso naar het globale zuiden zou gaan. Dus we moeten heel hard daarom blijven investeren. Want wat fossiele bedrijven nu doen, is juist dat ze gas gaan boren in nieuwe bronnen eigenlijk. In met name het continent Afrika.
Ja, en dan kunnen wij denken in Europa dat we het allemaal lekker voor elkaar hebben over een jaar of 10, 20. Maar dan, ja, als je de rest van de wereld bekijkt, dan is het nog steeds een vieze bende.
Ja, precies. Ja. En het doel ook heel erg van die boringen, die gasboringen in Afrika, is om uiteindelijk ook weer Europa van gas te voorzien. Dus we moeten daar ook heel erg mee oppassen. Dat we daar weg blijven.
Totdat die groene utopie er is, die groene toekomst, hebben we denk ik fossiel wel een tijdje nodig nog. Jij zegt stoppen met investeren daarin. Maar als je nu de gaskraan gaat dichtdraaien, hebben we wel een heel groot probleem.
Ja, dat gaan we ook absoluut niet doen. Dat kan ook helemaal niet. Nee. Maar we kunnen wel heel veel energie besparen. En dat doen we nog absoluut niet optimaal. We moeten alle sociale huurwoningen nog steeds gaan isoleren. Oh ja. Dat kan veel sneller. En wat hier ook wordt gezegd door André van die vergunningen, dat is echt een heel groot probleem. En in het globale zuiden is die financiering een groot probleem. Dus we moeten wat minder bureaucratisch zijn met z'n allen en gewoon echt flink gas geven, moet ik zeggen. Flink doorpakken.
Flink geen gas geven. Joris.
Ja, ik ben het ook helemaal eens met de stelling. Ik denk dat dit is de belangrijkste opgave van het moment. Dus we moeten blijven investeren. Maar er moet natuurlijk wel tegenover staan aan de andere kant. Dat je ook normen gaat stellen. Dat je bijvoorbeeld een CO2-tax in gaat voeren. Dat soort maatregelen gaat nemen. Mm-hmm. Maar ook deze investeringen zorgen er ook voor dat je daardoor ook heel veel eigenlijk nieuwe bedrijven creëert. Wat Nederland eigenlijk weer voorlopen maakt op dit gebied. En dat is superbelangrijk voor onze economie. En dat kunnen we uiteindelijk ook weer exporteren naar het buitenland. En dat is, ik denk dat dat eigenlijk ook heel erg de insteek moet zijn van die investeringen.
Een beetje het VVD-verhaal, hè? Van ook al vind je al dat groene gedoe maar flauwekul, zie je het allemaal als een verdienmodel, dan is dat prima.
Ik denk dat beide is. Ik denk dat je en heel erg bezig moet zijn met het milieu en moet verduurzamen. En het is natuurlijk een heel goed verdienmodel voor ons land.
Ben je het daar maar eens, Martine? Is het NN?
Ik vind vooral dat we onze verantwoordelijkheid moeten gaan nemen nu als Nederland. Want we hebben een heel groot deel van de klimaatcrisis veroorzaakt. En we zijn al veel verder dan vele andere landen, met name in het globale zuiden, in duurzame technologieën. Uh-huh. En die moeten we absoluut niet gaan verkopen. Die moeten we gratis delen met het globale zuiden. Zodat daar ook de energietransitie snel kan gaan.
Ja, André, waar moeten die investeringen vandaan komen? Is dat voornamelijk publiek geld? Is dat privaat geld? Is dat NN? En zo ja, hoe ligt die verhouding dan?
Ja, nou het is zeker en. Kijk, de feitelijke situatie dat eigenlijk die hele energietransitie met al zijn duurzame energiecapaciteit en de besparingsmaatregelen is eigenlijk rendabel als je dat afzet tegen de huidige prijzen van olie en gas. Mm-hmm. En dat betekent ook dat het voor bedrijven heel aantrekkelijk is om te investeren in maatregelen, want die verdienen zich in een redelijke termijn terug. Een belangrijk punt is vooral planning. Hè. Dat gaat deels ook over technieken die nog verder uitgerold, opgeschaald moeten worden. En waar ook in geïnnoveerd moet worden. Er is infrastructuur nodig. Bijvoorbeeld elektriciteitsnetten moeten verder verzwaard worden. Er is behoefte aan waterstof, transport en opslagcapaciteit. Dat zijn zaken die in de tijd goed gepland moeten worden. En dat laatste, dat is vooral een zaak van de overheid. Want die zit eigenlijk in die in die overzichtsrol. Dat kun je niet aan individuele bedrijven vaak overlaten. Hm. Nou, kijk je naar de huishoudens. Ook daar geldt dat beter isoleren, de warmtepompen, de PV-panelen, et cetera, is overal ook rendabel. Dus je mag ook van huiseigenaren verwachten van, hey, doe dat, want dat verdient zich terug. Dat geldt ook voor woningcorporaties. Ja. Het grote punt daarin is dat voor een behoorlijk deel van de individuele huishoudens dat die kosten niet direct gedekt kunnen worden. Dat hebben mensen niet beschikbaar. Maar daar kun je heel veel dingen doen in financieringsvormen. Bijvoorbeeld door dat op te nemen in een hypotheek. Gebouwgebonden financiering is ook vaak genoemd. En daarmee financier je eigenlijk die kosten vooruit. En die verdienen zich later weer terug door die gedecimeerde energierekening. Dus dat zijn dingen die je goed moet plannen. Goede arrangementen zou je kunnen zeggen. En dan is het een zaak van en slimme publieke investeringen. Ja. Vooral in die grotere projecten die in die infrastructuur. En bedrijven en huishoudens kunnen op de juiste wijze geholpen worden. En zo die eigen energierekening in de tijd eigenlijk weer verlagen in de tijd.
Ik geloof dat onze bellers vooral opmerkingen hebben over het K-woord. Meneer Huygens, goedemorgen.
Goedemorgen. Laten we investeren. We zullen ook wel moeten, ja, als we echt van fossiele en gas enzovoort af willen. Maar nog even een waarschuwing tegenover de kerncentrale.
Daar is het K-woord, ja.
Ja, precies. Ik heb veel familie zitten in Borselen. En als je zou weten hoeveel mensen daar zijn gestorven door stralingsziektes. Oh. Dat wordt allemaal weggehouden. Maar het is een feit. We hebben een ziekenhuis in Vlissingen. Dat is helemaal ingericht om mensen die daardoor lijden te helpen. Ook niet voor niks. Laten we dan ook dit keer aan Duitsland denken. Er staat net over de grens Kolkor. Er staat helemaal klaar. Ja. Dat is nooit in werking getreden. Ja. Dus laten we wat dat betreft ook die kant uit gaan. En laten we vooral de industrie erop wijzen. Want die willen al een beetje rekken. Graag nog gas. We moeten daar vanaf. En een beetje haast maken alsjeblieft.
Nou, wat u betreft geen kernenergie, dus dank voor het bellen. Jurgen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Het K-woord.
Dat klopt. Ik vind dat we moeten investeren in een combinatie van kernenergie en hernieuwbare energie. Uh-huh. Omdat ik niet denk dat 100% hernieuwbare energie een haalbare kaart is. Dus, en dat het daarom beter is om het te spreiden over meerdere energiebronnen, waarvan kernenergie er inderdaad één is.
Jurgen, dank voor het bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
In mijn panel vandaag Joris Hetterscheid, voormalig voorzitter van de Jonge Democraten. Martine Doppen, klimaatactiviste, campaigner bij Reclame Fossielvrij. Ook bij me is André Fay, hoogleraar energiesysteemanalyse bij de Rijksuniversiteit Groningen. Wetenschappelijk directeur van TNO Energietransitie. We praten over ons breekijzer. We moeten miljarden blijven pompen in de vergroening van de energiesector. En als je wil reageren, pak je je telefoon en bel je nu naar 020-468-4x0. Dan spreek ik je ergens in de komende 9 minuten nog. 020-468-4x0. Joris, het K-woord.
Ja, ik was het helemaal eens met Jurgen. Je moet eigenlijk alles doen. We hebben niet meer de luxe om te kiezen voor alleen maar één energiesoort. Ik denk dat we op meerdere paden in moeten zetten. Dat we alles moeten doen. Maar jij hebt natuurlijk, iedereen denkt aan grote kerncentrales in de hoek van het land ergens. Maar ik denk, er zijn ook heel veel vernieuwingen erin. Je hebt ook kleinere kerncentrales. Ja. Waar je,
SMR's zijn dat, Small Modular Reactors.
Ja, dat zou kunnen dat zo heten. Maar dan kun je bijvoorbeeld zo'n kleine kerncentrale op een industrieterrein zetten. En zodat je over een paar jaar op elk industrieterrein een kleine kerncentrale hebt. Ik denk dat dat echt wel de oplossing is.
En jij voorziet er niet allerlei problemen mee?
Nee, want die dingen zitten in een betonnen bunker. Ik denk niet dat dat een groot probleem zal zijn.
Nog even André voorleggen. Kernenergie in de mix, André?
Ja, nou is het een belangrijke algemene opmerking. Het is zeker zo, dat is iets wat we ook met onze modelberekening bij TNO telkens laten zien, dat die energietransitie een zaak is van alle opties inzetten. En op het moment dat je discussies gaat hebben van, nou, we willen liever geen windmolens op land of geen biobrandstoffen of geen CO2-opslag of geen kernenergie, dan wordt het des te moeilijker om dat doel te halen en het wordt bovendien steeds duurder. En naarmate je opties niet wil, dan moet je meer doen met de resterende opties. En dan kom je vaak in de meer extreme toepassingen terecht. Dat is alleen al voor windturbines duidelijk. Als je zegt van, nou, ik zet ze op land, dan zijn ze goedkoop. Zet je ze in het water ietsje duurder. Zet je ze verder weg in het water, wordt het nog wat duurder enzovoort. Dus al die opties hebben zo'n karakter. er veel opties in kunnen zetten, helpt. Nou, voor kernenergie geldt dat op een bepaalde manier ook, maar met een nuance. Kerncentrales zijn op zich qua elektriciteitsleveranciers helemaal niet zo goedkoop als het gaat om de kosten per kilowattuur, zeg maar. Zonder wind doen dat beter, maar op het moment dat je kernenergie inzet, kun je dat veel constanter inzetten. Dan heb je weer minder investeringen nodig in alle netverzwaring en ook opslag om het fluctuerend karakter van zon en wind op te vangen. Dus het is een beetje om het even. Nou, voor Nederland is op dit moment een lastige vraag. Gaat die kernenergie, dus de inzet van twee centrales, maar mogelijk later meer, hè, dat kunnen ook die nieuwe type reactoren zijn die al genoemd zijn, die small modular reactors, maar er moet nog behoorlijk wat aan ontwikkeld worden voordat die echt gebouwd kunnen worden. Of dat die transitie in Nederland nu gaat versnellen of niet. En wat we vanuit ons onderzoek ook zien is dat je kernenergie op zich heel efficiënt kunt realiseren. Dus doe je alles goed met vergunningen, de veiligheidsmaatregelen. Je hebt duidelijkheid over het ontwerp, hè, dat je dat ook niet halverwege aan gaat passen. Mm-hmm. Dan zou je zo'n centrale binnen 10 jaar en misschien zelfs wel 8 jaar kunnen bouwen. In het buitenland, bijvoorbeeld Korea, Verenigde Arabische Emiraten, is dat vertoond. Maar als we zo'n traject ingaan met heel veel discussie daaromheen en twijfels en veranderingen in de aanpak halverwege, dan kan die tijd rustig verdubbelen. En dat hebben we bijvoorbeeld gezien in Finland en in Engeland in Europa. Dat zijn een paar van de recente projecten. En daardoor worden die kerncentrales weer heel duur. Ja. Dus de wijze waarop we dat gaan realiseren is eigenlijk erg bepalend of dat de energietransitie in Nederland nu gaat helpen of niet. Dus de besluitvorming nu, die is heel belangrijk, maar het gaat er ook vooral om hoe gaan we dat doen? En zorgen we dan ook dat als we besluiten die centrales te gaan bouwen, dat het dan ook qua draagvlak in orde is en dat mensen ook zien, we nemen dat besluit, we willen overwogen, we hebben duidelijke veiligheidsnormen, we gaan dat goed doen. En dan moet je zo'n besluit ook nemen en uitvoeren. Ja. Niet halverwege weer veranderen. Ja. En dat is denk ik wel een risico gegeven hoe in Nederland vaak met de energievoorziening wordt omgegaan.
Martine, ik vond het opvallend dat IEA-bericht, daar spreekt een soort optimisme uit. Ze zeggen zelfs, nou, misschien dat we doelstellingen met betrekking tot de opwarming van de aarde, dat we die nog wel gaan halen. Ik had toch altijd het idee dat klimaatactivisten of mensen die daar een warm hart toe dragen, dat die altijd zeiden, ja, het is 5 over 12, 10 over 12. Die 2% gaan we nooit meer halen. En nu krijg ik er toch een soort van, zijn jullie te alarmistisch geweest? Of is het eigenlijk, gaat het best goed de laatste tijd? Wat is er aan de hand?
Het gaat helemaal niet goed de laatste tijd.
En ik denk, gelukkig. Kan het pessimisme weer terugkomen.
Ja, we moeten veel harder investeren. En ik denk dat wat je uitspreekt is het optimisme dat het nog steeds kan. Uh-huh. En dat is ook zo. Maar we moeten wel echt vandaag, gisteren moesten we veel meer gaan investeren in hernieuwbare energie. Dus we lopen ontzettend achter. Als je nu kijkt naar de doelen voor Nederland in 2030, is volgens mij de bandbreedte dat we tussen de 38% en 55% CO2-reductie zouden gaan halen. Maar we moeten eigenlijk tegen de 60% aan zitten. Ja. Dus onze eigen doelen halen we op dit moment niet. En het is heel goed dat er nu meer aandacht komt voor extra snel investeren vanwege, helaas vanwege de oorlog, en dat het niet op een andere manier kon. Maar het gaat nog steeds niet snel genoeg. Nee. En ook als we die CO2-reductie halen, betekent dat niet dat we onder de 1,5 graden kunnen blijven en dat de opwarming van de aarde dan niet bepaalde tipping points bereikt, waardoor de aarde het zelf overneemt en het echt heel ernstig gevaarlijk wordt. Ja. Dus ja.
Toch weer de put in gepraat.
Sorry.
Okay. In Amerika heeft Joe Biden die Inflation Reduction Act aangekondigd. Een subsidiepakket om, ik geloof wel, honderden miljarden in vergroening te steken. En bijvoorbeeld Amerikanen die krijgen ook subsidies als ze dan een elektrische auto kopen, die wel in Amerika in elkaar gezet is. Ben je daar enthousiast? Dat soort initiatieven moeten we die in Europa ook gaan nemen?
Sorry, ik was heel veel
De Inflation Reduction Act van Joe Biden, waar dus honderden miljarden voor vergroening in zitten. Moeten we dat soort initiatieven hier ook gaan nemen?
Zeker, zoveel mogelijk investeren in reduction. Ja.
Weet ook maar eens, joh. Ja, is dat een goed idee? Want er is ook wel een soort vrees van, je komt dan een soort economische wapenwedloop, koude oorlogachtige situatie terecht. Moet je dat wel willen? Dat we elkaar gaan beconcurreren op vergroening?
Nou, ik denk dat je als overheid best wel in kan zetten op het stimuleren wat er in jouw land is gemaakt. Want dat zie je in heel veel landen. Maar ik denk dat je op dit moment gewoon zoveel mogelijk moet doen. Dus alles wat je kan doen, dat moet je doen. Ik denk dat dat geldt voor de overheid, maar ook voor ons als burgers. De overheid moet zorgen voor subsidies dat iedereen zonnepanelen op zijn dak kan leggen. Maar dan de burgers moeten dan vervolgens ook wel dat aan gaan vragen. Ja. En dan kan de overheid natuurlijk heel erg gaan stimuleren. Maar dat is uiteindelijk ook weer een rol voor onszelf om dat dan vervolgens ook te doen.
Marcus, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Hallo,
zeg het maar.
Ja, ik wou reageren eigenlijk op het investeren in groene energie. Nou zijn we al een eind op weg een aantal jaren met Elon Musk met zijn Tesla-auto. Om andere hybride auto's, autofabrikanten die daaraan meewerken. En nou zie je China, dat rijdt nog vol met oude auto's. En Amerika...
Oh, verbinding weg. Nou... Ik weet niet, ik denk... Ja, nou,
oude auto misschien.
Ja, misschien moeten we even zelf invullen wat Marcus wilde vragen. Dat is een beetje raar natuurlijk. Maar dat sluit misschien ook wel aan, Martien, bij wat jij zei. Jij kijkt heel erg naar wat doen wij in ons land. Maar wij zijn maar een postzegeltje op de aarde. Mm-hmm. Dus ja, stel dat wij het nou niet halen, die 60% die we niet gaan halen. Maar dat we die 55% ook niet halen. Hoe erg is dat dan? Ja, dan halen wij het hier niet. Dat is slecht voor Den Haag enzovoort. Maar op wereldschaal is dat heel erg?
Zeker, want ik denk dat wij juist nog veel meer moeten gaan eigenlijk halen dan die 60%. Juist om landen...
Nog meer dan 60?
Nou ja, het kan niet snel genoeg gaan. Ik denk dat we nog veel meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Want wij zijn hier ontzettend rijk geworden van de fossiele... de hele industriële revolutie en de hele fossiele brandstoffen... Mm-hmm. die we met name ook uit andere landen hebben gehaald. En we moeten die nu gaan investeren en juist ook onze kennis delen... financiële steun bieden aan landen die nog die ontwikkelingen niet hebben gehad. En het is heel makkelijk om naar China te wijzen.
Ja.
Maar ook een heel groot deel van alles wat wij consumeren hier wordt daar gemaakt. Ja. Dus een deel van de uitstoot van China is eigenlijk van Europa en van de VS.
Kan je toewijzen aan ons.
Ja. Dus ik denk dat we als Nederland, dat zag je na de COP ook, heel erg het vingertje wijzen naar China. Die houdt onderhandelingen tegen. Maar ja, het is, dat wordt nooit meegenomen. Het is heel makkelijk om te zeggen, ja, maar China. En dan zelf niks doen.
Nee, en tot die tijd allerlei lekker gratis troepjes uit van AliExpress importeren die allemaal gratis hierheen gevlogen worden.
Ja, precies. Ja. Dus we moeten echt structureel, of gewoon het hele systeem moeten we veranderen. En dan hoef je dus ook niet over kernenergie te gaan beginnen. Want we moeten die hele energieconsumptie naar beneden. We kunnen zoveel meer besparen nog als we niet zo ontzettend veel consumeren.
Dan blijft het leven wel leuk. Dan gaan we niet allemaal thuis zitten.
Het leven was vroeger ook erg leuk toen we dat nog niet deden.
Ja, okay. Maar goed, vooruitgang wordt door veel mensen gezien als economische groei. En meer en beter en harder. En,
Ja, maar wat is vooruitgang? Als je altijd beter meer wilt, dan ben je nooit tevreden. En volgens mij zit juist heel geluk zit in tevredenheid met wat er wel is.
Bijna filosoof.
Bijna filosoof.
Nee, zo.
Ja. Dus ik denk dat niemand echt gelukkig wordt uiteindelijk van alles wat je op AliExpress bestelt. Maar dat je juist gelukkig wordt van de dingen die van de liefde, familie, vrienden.
Die echt waarde geven.
Die echt waarde geven, ja.
André, hoe realistisch is het tot slot om dat we ooit helemaal onafhankelijk van gas en olie gaan worden? Gaat dat moment ooit een keer komen? Of denk je van niet?
Dat is, daar ben ik heel helder in. Dat is zonder meer mogelijk. Dus ik ben absoluut optimistisch en ook, denk ik, goed onderbouwd. Dat we die hele energietransitie richting 2050, bijvoorbeeld in Europa, maar ook in andere landen, die kunnen we zeker realiseren. Dus we kunnen op nul emissies komen. En dat kan ook, mits goed georganiseerd. En daar hangt wel heel veel mee samen met die organisatie. Dat ook op een rendabele manier kan. En uiteindelijk goedkoper dan blijven leunen op olie en gas. Dat wordt schaarser. We zien ook wat er nu gebeurt als die prijsniveaus heel erg omhoog gaan. En een duurzame energievoorziening, inclusief de verbeteringen in de gebouwde omgeving. Andere fabrieken, veel meer circulaire productie en consumptie. Dus dat is ook een plek waar heel veel bespaard kan worden. Ook in je transportsector grote stappen zetten met alternatieve brandstoffen en elektrificering. Mm-hmm. Dan is dat mogelijk. Cruciaal daarin ook, dat is echt een factor die ik graag nog even wil noemen. Ja. En dat hangt ook erg samen met de lijn die het International Energy Agency nu ook duidelijk hier inziet. Heel veel van de veranderingen worden gedreven door economische argumenten. Het is misschien heel vervelend. Ik ben het ook eens met de principiële zaken waarom we dit moeten doen. Klimaatverandering is het absoluut prioritaire probleem. Maar zaken komen in beweging op het moment dat het rendabel is. En dat komt nu deels door de oorlog in Oekraïne. Dat is buitengewoon cynisch en tragisch. Maar het komt ook door innovatie. We zijn buitengewoon gelukkig met de voortgang die is geboekt de afgelopen tientallen jaren met de zonnepanelen, met de windturbines, met de elektrische auto's. En we zien die kosten dalen, maar dat komt door investeringen in onderzoek, in technologie en ook in goede internationale samenwerking. We hebben daar nog heel veel van nodig, want ook die fabrieken van de toekomst bijvoorbeeld, die circulair en op groene energie kunnen draaien, die transportsector, bijvoorbeeld de resterende vliegtuigen, laat ik het zo noemen, zware wegtransport en scheepsvervoer, dat moet allemaal nog vergroend worden. En dat kan rendabel, mits er fors en echt massaal wordt geïnvesteerd in innovatie en technologieverbetering. Dat kunnen we, maar daar wordt nog steeds te weinig aan gedaan. Ja. Er kan ook heel veel internationaal worden samengewerkt. Bijvoorbeeld tussen Europa en Noord-Amerika. Dat zou heel goed zijn om daar veel meer te werken aan allianties. Om die inspanning op dat vlak te combineren. En dan kun je ook die kostendalingen veel sneller realiseren. Dat is ontzettend belangrijk in het beleid.
Heel kort in twee zinnen. Heb je het idee dat de randvoorwaarden aanwezig zijn om dit te regelen met elkaar? Of moet daarvoor nog wel bijvoorbeeld in politieke systemen een en ander gaan veranderen?
Nou, er zijn bijvoorbeeld Europees hele belangrijke stappen gezet. Het emissiehandelssysteem is veel beter op orde. Er zijn fondsen, hè, er is echt veel kapitaal beschikbaar om dit te doen. En ook de doelstellingen op bijvoorbeeld Europees niveau zijn op orde. Heel belangrijk is goede beleidsimplementatie. Al die doelen en die trajecten, die moeten nog worden vertaald in bijvoorbeeld goede planning, in snellere vergunningverlening, bijvoorbeeld in die innovatietraject. Want het gaat ook deels om opbouwen van nieuwe industriële capaciteit. Daar is veel betere planning en implementatie mogelijk. Je ziet dat het daar vaak hapert. Dat er dingen niet op tijd geregeld worden. Dan zijn er weer vertragingen, lopen kosten op. Dus met name bestuurlijk, en dat is in Nederland zo, maar dat geldt ook op Europees vlak, is er een wereld te winnen.
En dat valt in staat dus met politiek leiderschap. Dankjewel André Faye, hoogleraar energiesysteemanalyse bij de Rijksuniversiteit Groningen. Wetenschappelijk directeur van TNO Energietransitie. En ik wil tot slot nog eventjes Patrick aan het woord laten. Goedemorgen Patrick.
Ja, hallo, met Patrick Simons.
Jij wil geloof ik wel, maar wordt het een beetje tegengehouden in vergroeningen?
Ja. En dat zijn ook factoren die je mee moet nemen. Ik wil verduurzamen. Niet omdat het gas en alles en elektraal zo duur is, ja zeker. Maar ook om gewoon goed te zijn voor de wereld. Ja. Dat moeten we allemaal ook in beschouwing nemen.
En waar loop je tegenaan dan? Dus,
nou, ik wil. Maar onze welstand, onze schoonheidscommissie zegt, nee, dat mag niet. Oh. Ik wil op mijn huis zonnepanelen, maar dat mag niet aan de straatkant, want dan kunnen wij zien en dan is het niet het mooiste beeld wat wij maar kunnen bedenken van de straat. Ja, hallo, ik wil, maar het mag niet.
Ja. Dus
wat... Dat zijn ook van die hekelpunten. Wie heeft hier nou het meeste recht? De verduurzaming? Ja, zeker, kom op mannen, maar we moeten. Of een welstand die zegt, hou, dat vind ik niet mooi.
Ja, we willen die zwarte daken niet zien. Nou ja, oké, dus zit in dat proces bij dat politieke leiderschap ook. Patrick, dank je wel voor het delen van jouw ervaring. Instagram, daar is 53% het eens met onze stelling. We moeten miljarden blijven pompen in de vergroening van de energiesector. Daar kan je nog de hele dag reageren. Ik ga zo meteen verder praten met Martine en Joris over het nieuws van de dag. Over de asieldeal die rondleek. Maar nu gooit de rechter de knuppel terug in het hoenderhok. Wat eigenlijk al een beetje verwacht werd. En de horeca, want een bijbaantje in de keuken of in de bediening onder jongeren is echt niet meer de norm. Nee, want waarom zou je als je social media influencer kan worden? Is toch veel leuker. Hoor je allemaal zometeen bij BNR Breekt. Tot.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Martine Doppen, klimaatactiviste, campaigner bij Reclame Fossielvrij. En Joris Hetterscheid, oud-voorzitter van de Jonge Democraten. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij de asieldeal. Ja, het kabinet dacht een perfecte oplossing te hebben gevonden, in ieder geval tijdelijk, om de stroom van migranten naar Nederland een beetje in te perken. We gaan de gezinsherenigingen tijdelijk vertragen. Staatssecretaris Erik van den Burg zei daar in september het volgende over.
En de ambtenaren zeggen niet dat het niet kan, maar die zeggen heel nadrukkelijk wel dat, en ik citeer, de juridische houdbaarheid is geen zekerheid.
Dat kan het toch niet? Nee, goed. Van den Burg die was daar dus een beetje onduidelijk over. Hij wist simpel niet of het nou allemaal mocht of niet. Nou, inmiddels weten we iets beter. Want de rechtbank in Den Haag, was het in Haarlem? Ik geloof in Haarlem, maar goed. Is wel duidelijk dat onderdeel van die asieldeal is juridisch niet mogelijk. Juristen en andere experts riepen dat al een tijdje. Kamerleden die zagen dat al aankomen. Eigenlijk zagen heel veel mensen dit al aankomen. Misschien zag het kabinet het ook wel een beetje aankomen. Maar dacht van, dat duurt wel een paar maanden, een halfjaartje tot er een uitspraak is. Dan rommelen we tot die tijd lekker door. Maar nu is dus toch dit deel van de asieldeal, die nareisbeperking, onwettig verklaard. Kijk toch even naar Joris Hetterscheid. Dit was wel een soort. Dit hadden we allemaal kunnen zien aankomen dat dit misging, hè? Dat dit niet ging werken.
Ja, dat wist het kabinet volgens mij zelf ook wel.
Ja.
Ja, ik word hier echt heel boos van. Van het feit dat dit in de deal stond. Maar goed, je snapt dat er een compromis moet komen. Maar en ze wisten gewoon dat het niet wettig was. En nu is het inderdaad bewezen. Het is tegen Nederlands en Europees recht. Ja, dat kan gewoon niet. Ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Want dit was iets heel belangrijks voor de VVD. Mm-hmm. En ik ben heel blij dat het dus nu eigenlijk is teruggedraaid. Want ze mogen van de rechten... Want volgens mij had de minister of de staatssecretaris had gezegd... dat geldt alleen voor dit gezin en niet voor de rest.
Dat denkt Erik van den Burg, ja.
Ja, dat lijkt mij dat het voor iedereen geldt. En dat gewoon de gezinshereniging gewoon weer normaal door kan gaan. Want het is niet normaal om zo lang te wachten. Het is gewoon inhumaan.
Ja, dat heeft de rechter dus ook gezegd. Van den Burg zei van ja, die nareisbeperking... dat is gewoon een feitelijke mededeling. Daar is geen wettelijke basis voor nodig. Ook een beetje naïef, hè?
Ja, ze kunnen ook niet echt met een nieuwe wet komen. Want het is gewoon tegen Europees recht. Uh-huh. Dus als zij daar een wet op maken, dat kan eigenlijk helemaal niet. Dus je moet terugtrekken van die verdragen. Maar dat is heel lastig.
Ja. Is dit een ontwikkeling die je meer ziet bij dit kabinet? En misschien de laatste tijd in de politiek ook een beetje opportunistisch gerotzooi bij problemen. En dan blijkt dat om te vallen. En dan gaan we weer verder een beetje rotzooien.
Ja, dat weet ik niet.
Het is maar weinig onderbouwd. De Tweede Kamer die heeft ook bijvoorbeeld. Je kan wetgeving laten toetsen bij de Raad van State. Die is ook niet gebeurd. Ja, wat is dit nou voor gekkigheid?
Ja, ik denk dat in dit geval dat ze heel erg dachten van we doen het gewoon. We hebben in ieder geval het eerste half jaar of het eerste jaar kunnen we dat gewoon doen. En dan zien we wel weer verder. Ja. Zo werkt het niet. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Ja. Eigenlijk zou er een soort toetsing moeten komen voordat ze iets doen. Ik weet niet of hier een wet voor nodig was. Of dat het gewoon een ministeriële maatregel was. Maar ik denk dat het goed... Ja, daar heb je normaal de Kamer voor. Alleen de coalitie zit natuurlijk zo dichtgetimmerd dat alles doorheen komt met een compromis.
Zo'n proces, Martinus, als dit loopt, wat zegt jou dat?
Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Ik word er echt heel verdrietig van. En gewoon de manier waarop er over gepraat wordt, alsof het niet over mensen gaat. Mm-hmm. En mensen die dus nu vaak in oorlogsgebieden op andere manieren niet veilig zijn in hun land, en die dus nog langer moeten wachten. Wat dat met mensen doet, daar zie je gewoon helemaal niks van terug. Ik begrijp echt niet hoe je dit beleid überhaupt kan maken en zo nonchalant ermee om kan gaan.
Ja.
En het is gewoon, Nederland moet veel en veel en veel meer gaan doen. Juist om veel meer mensen nog op te nemen in ons land. En in een veilige plekje te bieden. Die verantwoordelijkheid hebben we. En die verantwoordelijkheid wordt steeds groter. Mm-hmm. En dit is ook hoe je racisme nog verder in de hand werkt in Nederland. Hoe mensen nog racistischer gaan nadenken over vluchtelingen die hier naartoe komen. Omdat je hen continu de schuld geeft aan alles. Alsof dit een probleem is. We kunnen prima die mensen hier opvangen. Het is gewoon een politieke keuze om dat niet te doen. En om niet extra te investeren in opvangplekken en dat proces niet te versnellen. Dus dit is gewoon weer een reden van een poging van het huidige coalitie, van het kabinet, om te zeggen. Ja, we leggen de schuld allemaal daar neer. We doen gewoon verder niks. Het zijn niet echt mensen.
Het moest natuurlijk een soort van tijdelijke oplossing zijn voor de vastgelopen asielketen in ons land. Dat mensen niet kunnen doorstromen en daardoor... we hebben de beelden gezien in Ter Apel. Maar jij zegt dus er mag wel wat meer oog zijn voor de menselijke maat. Ook in de zin van, dit gaat inderdaad gewoon om mensen. Deze zaak, die Haarlem, die draait om een Syrische vrouw. Die heeft een asielvergunning gekregen. En nu heeft de rechter dus besloten dat haar gezinsleden gewoon moeten worden toegelaten tot dit land.
Ja, en die vrouw is ook met gevaar voor eigen leven hier naartoe gekomen, waarschijnlijk over zee. Die moet hier komen. Dat is de enige manier om hier naartoe te komen, überhaupt gezinshereniging te krijgen, zodat haar gezin hier wel veilig naartoe kan komen. Zeg maar, wat die vrouw heeft meegemaakt voor ze hier komt, en dan op zulk racistisch beleid stuiten, dat is echt zo immens. Dat is zo inhumaan. Dat is echt. Ik kan echt niet geloven.
Het gaat hier ook niet om mensen die hier voor de lol naartoe komen. Het gaat over het algemeen om mensen die weggaan voor oorlog. Mensen uit Iran die daar weggaan omdat ze daar niet mogen zijn. Voor homo's uit Rusland. Het is toch. Die komen hier voor een reden, dus die moeten we gewoon goed opvangen. Dit is ook gewoon jarenlang slecht beleid. En dat zien we nu dat het vastloopt in Ter Apel bijvoorbeeld.
Ja. En we kunnen dat ook. Hè. Er zijn zoveel plekken die leeg staan waar we mensen zouden kunnen opvangen, die we gewoon in een paar weken om kunnen bouwen tot een prima plek waar je tijdelijk in ieder geval kan verblijven tot je een echt huis kan krijgen van de overheid. Maar ja, dit is gewoon weer dingen uitstellen. De hele tijd.
Ja. Jongens, en nu, want Mark Rutte heeft inmiddels ook natuurlijk beloofd aan zijn eigen fractie van ik ga eens kijken hoe we die instroom tegen kunnen gaan, want de VVD-fractie vindt dat allemaal veel te hoog. Wat is nu een oplossing voor dit probleem?
Dat is een goede vraag voor mij betreft. Komt die dwangwet er, de verspreidingswet bedoel ik, komt de verspreidingswet er en dan blijft het daarbij, maar ik kan me niet voorstellen dat gebeurt. Ik denk dat de coalitie nu weer met elkaar rond de tafel gaat met, god, wat gaan we nu doen? Mm-hmm. Want dit was iets heel belangrijks voor de VVD om dit te behalen. Dus ik denk dat ze nog wel iets terug willen. Maar iets anders doen tegen de instroom wordt denk ik wel heel lastig als je ook kijkt naar alle internationale verdragen en afspraken die ze met andere landen hebben gemaakt hierover.
Dus dat wordt weer politieke kunst en vliegwerk.
Dit wordt weer misschien wel heel lang weer kijken naar de deur van de fractiekamer van de VVD.
Ja. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR breekt.
Ik heb er niks aan toe te voegen. De inflatie begint effect te hebben op de gezondheid in ons land. Het Algemeen Dagblad meldt op basis van een onderzoek van ASR en Ditso dat bijna 1 op de 3 Nederlanders minder gezond eet, omdat eten veel duurder is geworden. En ook zijn er allerlei mensen die maar niet meer sporten, want dat kost natuurlijk ook geld. We hebben vanochtend gezien CPB-cijfers over de inflatie. Koopkracht met 4% daalt die dit jaar, komend jaar. Dan worden dus allerlei gezonde ambities worden kind van de rekening.
Ja, ik merk het zelf eigenlijk ook wel. Ja? Als ik in de supermarkt sta en dan is een bloemkool is duurder dan een pak pannenkoeken.
Ja.
En zeker als je dan even geldnood zit, dan ga je toch wel even nadenken van wat ga ik doen. Ik denk dat het wel kan, je kan wel gezond eten, maar het is heel veel, je moet echt goed zoeken en het is gewoon gedoe. Ik ben ook iemand die houdt van gemak.
Ja.
Het is wel gewoon alles wat gemak is ook duurder.
Ja.
Behalve de fastfood. Dat is dan opeens weer goedkoop. Maar de gezonde dingen die zijn allemaal heel erg duur. Maar dan denk ik ook als je nou een alleenstaande moeder bent, die werkt dan fulltime en die heeft dan kinderen thuis, je komt terug van werk en die moet eten halen. En als je nou goedkoop iets gezonds op tafel wil zetten, dan ben je daar, is dat best wel veel werk. Dus dan snap ik wel dat je misschien een paar keer per week nu denkt van nou, dan haal ik die pannenkoeken of dan haal ik die snacks. Want het is gewoon een stuk goedkoper.
Ja, het doet mij dat je een beetje denken, Martina, aan Amerika, waarbij we heel lang zeiden van Amerika, dat gekke land. Als je daar een klein bakje ananas wil kopen, dan ben je $12 kwijt. En een cheeseburger is €1,95. Maar dat is hier dus ook.
Ja, zeker. Ja, ik denk we moeten gewoon belastingen op groente en fruit naar nul direct. Ja. En op suiker en producten die slecht zijn voor je gezondheid, de belasting omhoog.
Mm-hmm.
En ook voor zorgen dat mensen ook goed geïnformeerd worden. Dat je daar ook begeleiding bij krijgt vanuit de overheid. En dat je ook sporten toegankelijk maakt. Ik denk dat sportscholen, ik weet niet of je daar of ze van subsidie op zou kunnen maken. Mm-hmm. Maar je zou bijvoorbeeld wel sporten in de openbare ruimte veel toegankelijker kunnen maken. Dat je vanuit de overheid klasjes buiten organiseert.
Ja, dat is wel.
Mensen samenbrengt op die manier.
In het coalitieakkoord willen ze ook de groente en fruit btw naar nul. En dan willen ze ook suikertaks. Alleen ze zijn op het ministerie al heel lang aan het nadenken wat nou groente en fruit is.
Heel bizar.
Maar er zijn ook gemeentes die, volgens mij is dat in Den Bosch, die dan bijvoorbeeld aan mensen in de bijstand een gratis sportabonnement geven, zodat zij wel kunnen gaan sporten. Ik denk dat dat de hele goede initiatieven zijn.
Zeker. En ik denk ook op scholen wordt ook steeds vaker gezond eten voorzien aan kinderen. Ik denk dat dat superbelangrijk is, want er zijn zoveel kinderen die met een lege maag naar school komen en dan inderdaad 's avonds geen gezonde maaltijd hebben. Dus dat school ook meer een plek wordt daarvoor.
Allerlei plekken waar je dus iets kan doen, dat is fijn. We gaan even kijken naar wat jullie is opgevallen in het nieuws vandaag en de afgelopen dagen. Joris, jij wil het hebben over een nieuwe wet in Indonesië die seks buiten het huwelijk strafbaar stelt. Wat houdt die wet in?
Ja, ze hebben een nieuw wetboek van strafrecht aangenomen. En er staat onder andere in dat seks buiten het huwelijk strafbaar is. Dan kun je een jaar cel krijgen.
Ja.
Maar ook grapjes maken over de president of over de staatsbedrijven zoals de Belastingdienst of zo. Dat is daar ook strafbaar. Dus ik moest even denken, als het in Nederland zou gebeuren, dat heel veel mensen daar dan naarrijk mee zouden komen. Dat heel veel grapjes worden gemaakt.
Ik denk dat we allemaal aanwezig hier dan al lang in de bak hadden gezeten.
Ja. Maar ook, ik maak me ook wel zorgen. Want het is wel erg zorgelijk dat je straks een jaar cel kan krijgen als je buiten het huwelijk gaat vrijen.
Mm-hmm. Seks voor het huwelijk ook mag geloof ik niet. Hè?
Nee,
samenwonen
niet.
Is helemaal moeilijk.
Nee, en het is dan ook dat je familie kan een aangifte doen. Oh. Dus jouw zus kan een aangifte doen van mijn broer die heeft misschien wel dat gedaan. Maar ik ben heel benieuwd. Dan, hoe gaan ze dat controleren? Ga je dan mensen op straat zien die dan gaan controleren? Of ik moest ook denken, dan heb je straks zo'n rechtszaak. En dan dat lijkt me heel ongemakkelijk ook.
Ja.
Maar het is heel erg zorgelijk, want je ziet wat er in Iran gebeurt. Met heel van die strenge regels, dat is gewoon vreselijk. Dus ik hoop niet dat dat in Indonesië is. Het is natuurlijk al een conservatief land, maar dit maakt het allemaal wel een stuk erger.
Ja, ze zeggen zelf dat ze doen omdat de huidige wetgeving nog uit de tijd stamt dat Nederland haar de baas was. En ze willen het koloniale verleden loslaten. Nou, ergens wel logisch toch dat je
dat
een hervorming gaat doorvoeren dan.
Dat kan ik wel goed begrijpen, maar dan is dit misschien niet. Dat zou niet de kant zijn waar ik zelf op wil gaan.
Ja, je woont ook in een heel ander land met een heel andere cultuur. Ja,
maar het is wel heel erg zorgelijk dat dit zo streng is. En we moeten maar zien hoe dit straks gehandhaafd gaat worden. Want als het net zo streng wordt gehandhaafd als dat in het wetboek staat, dan kan het hele, hele erge situaties opleveren.
Ja, en mensenrechten, die, nou, ik weet al niet hoeveel die waard waren in Indonesië, maar daar kan je ook wel het gedag tegen zeggen. Want als je
en de ontwikkeling natuurlijk. Ja. Want het is ook een soort seksuele ontwikkeling voor heel veel jongeren. En dat kan dan straks gewoon niet. Of je moet, ja, dan krijg je zelfs, moet je heel vroeg trouwen.
Ja.
Maar dat kunnen misschien jongeren ook niet helemaal experimenteren en zich op seksueel gebied ontwikkelen zoals misschien zou moeten.
Nee, zorgelijk dus. Martine, jij wil het hebben over de bezetting van de Erasmus Universiteit in Rotterdam door klimaatactivisten. Daar heeft het bestuurscollege van bestuur van de universiteit nu excuses voor aangeboden. Ze hebben spijt. Wat is er gebeurd? Wanneer gebeurt? Maandag geloof ik.
Ja, dat was vorige week maandag al. Toen hebben we het een groep studenten, maar ook wetenschappers, heeft daar een deel van de universiteit bezet. Ook niet de ingang, maar een deel van de universiteit om aandacht te vragen voor de fossiele subsidies die de universiteit aanneemt. Dus geld van de fossiele industrie. Waardoor zij ook vinger in de pap hebben over waar het wetenschap heen gaat, waar het onderwijs heen gaat, maar ook vooral ook welke positie de universiteit inneemt in eigenlijk een politieke houding ten opzichte van die bedrijven. Mm-hmm. En er is een hele grote beweging binnen Europa die Occupy Europe heet. Heel veel universiteiten worden bezet. En het gaat ontzettend goed, behalve dus hier in Rotterdam. Want daar werd echt de ME ingezet binnen een paar uur. Waardoor ook de politie en de ME werden allebei ingezet, waar ook de ingang geblokkeerd werd. Dus ook voor andere studenten en wetenschappers die daar mochten het gebouw niet meer binnen. Dus die werden die mochten geen onderwijs volgen. Mm-hmm. En nu is het college van bestuur daarop teruggekomen en gezegd: ja, we zijn inderdaad veel te ver gegaan en we gaan met jullie in gesprek. Maar dat is uiteindelijk wel nadat er heel veel druk is gezet vanuit enorm veel wetenschappers en studenten.
500 die een brief hebben ondertekend.
Ja, precies. Dus en nu zeggen ze eigenlijk van: ja, maar wij hoeven het college van bestuur niet meer. Als jullie onze veiligheid voor demonstreren en ons recht eigenlijk om onze mening over deze universiteit en waar het heen moet en de democratie eigenlijk van de universiteit niet waarborgen, dan willen wij een ander college van bestuur. Dus nu zijn ze aan het terugkrabbelen, nu zijn er wel gesprekken mogelijk. En ja, dit laat gewoon eigenlijk zien ook waar de oppressie ook vanuit instituties heen gaat. We hebben ook in andere plekken in Rotterdam gezien hoe de politie is opgetreden tegen de demonstranten. En dat zie je steeds meer ook wereldwijd. Ja. Het is echt, en dat maakt me zorgen over.
Juist op een onderwijsinstelling waarbij je zou denken dat je daar ook afwijkende meningen en dergelijke moet kunnen laten horen.
Precies.
Nu eist die Occupy Europe Club dat de college van bestuur aftreedt.
Ja.
Omdat ze te laat sorry zeggen.
Ja.
Ben je het daar ook mee eens? Of is dat is toch ook wel een beetje... Wees blij dat ze nu zeggen: oeps, dat hebben we verkeerd gedaan.
Dat is natuurlijk eigenlijk maar als activist zeg je dat. Dat is ook om de druk op te voeren.
Okay.
Nou kijk, bedoel, ideaal gezien willen we natuurlijk een college van bestuur die zegt: we gaan hier een andere universiteit van maken die juist heel erg bezig is met hoe de toekomst eruit moet zien. Mm. En dan gaan we met jullie praten over wat jullie dan gelijk al vanaf het begin. Maar er is niet eens een uitnodiging geweest voor een gesprek. Ze sturen gelijk de ME erop af. Dus ik kan me voorstellen dat het vertrouwen dan zo dusdanig geschaad is dat je denkt: ja, dit college van bestuur, die hoeven wij niet meer. En dan ben ik het mee eens.
Gaan we even kijken wat er trending is op de socials. Hashtag Schiphol is populair, mensen zijn boos op de luchthaven. Schiphol Group blijkt namelijk boerenbenaders te hebben om stikstofruimte van ze op te kopen voor Lelystad Airport. Die nieuwe luchthaven, die nog helemaal niet open is, kreeg nog geen natuurvergunning, omdat de berekeningen rond de stikstofuitstoot niet in orde waren. Hashtag pakjesavond, dan zien we veel terug. Mensen genieten nog na van gisteravond. Niet alleen van de pakjes zelf, maar ook van de traditionele shows, bijvoorbeeld van Paul de Leeuw en die van die verklede tv-directeur van Talpa bij VI, die er zelfs elk jaar weer met gestrekt been inging.
Sinterklaas is een beetje moe.
Ja, dat snap ik.
Sinterklaas is een beetje klaar mee. Nee? Ik kom net uit het gooien met al die verwende kutkinderen. Ik heb het een beetje gehad. Sinterklaas wil lekker naar huis.
Ja, Marco Laurens als Sinterklaas. Dus en alles wat met het WK te maken heeft, houdt de gemoederen bezig. Voetballiefhebbers kijken uit naar de wedstrijden. En mensen houden ook wel een beetje hun hart vast, want Marokko speelt weer. Mensen zijn bang dat weer tot rellen gaat leiden op straat. Tot slot nog even kort praten over de horeca. Wat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO? Jongeren willen niet meer in de horeca werken. Horecaondernemers hebben grote moeite om personeel te vinden. Dat komt vooral omdat jongeren in andere sectoren regelmatiger werk kunnen krijgen en ook nog eens een hoger salaris kunnen krijgen. Oh, Martine, wat is er toch mis uit die tijd dat je gewoon inderdaad een horeca-bijbaantje had? Willen we nu allemaal TikTok-influencer en social media-manager worden? En wat is er mis met lekker bier tappen en wijn rondbrengen? En weer nog eens wat?
Ja, ik vond het superleuk. Ik heb heel lang in de horeca gewerkt. En echt een groep super goede tijd gehad. Beste vrienden gemaakt. Maar ik snap het ook wel, want toen werden we al onderbetaald. En dat kwam niet doordat die horeca mensen nou zo ontzettend veel winst maken en ons niet konden betalen. Maar dat is gewoon dat de hele sector. Ik bedoel, als je kijkt naar wat je aan huur moet betalen hier in Amsterdam als horecagelegenheid. En ik denk ook zeker dat het minimumloon vanuit de sector wel omhoog kan. Maar ik denk dat het minimumloon vooral vanuit de overheid omhoog moet naar minimaal 14 euro. Mm-hmm. Zodat ook meer mensen uit eten kunnen gaan. En er uiteindelijk weer meer inkomsten zijn ook voor zo'n horecaonderneming.
Ja, heb je ooit in de horeca gewerkt?
Ik heb ooit bij de Zweedse meubelgigant in het restaurant gewerkt.
Oh, de balletjes.
Ja, ik heb balletjes geschept.
Want je achter het opschepbalie.
Zeker. Ik heb heel lang in de keuken gewerkt. Ik vond het heel leuk. Dat was ook best wel hard werken soms.
Ja.
Alleen, ik ging daar werken en niet in een kroeg in de stad. Omdat dat gewoon beter verdiende. Zij hadden gewoon een goede. Zij betaalden gewoon personeel gewoon goed. Maar ik ben nu bijvoorbeeld, nu heb ik geen bijbaan. Ik ben aan het kijken. Maar ik denk van de horeca lijkt me super leuk. Omdat je daar best wel. Het is wel hard werken, maar wel leuk. En soms ook gewoon werken om te werken.
Ja. Ja.
Alleen ik denk, ik kan ergens anders misschien wel werken waar ik beter verdien. En waar ik misschien meer grip heb op mijn eigen rooster bijvoorbeeld.
Ja. Kan je niet terug naar de ballenboer?
Zou zomaar kunnen, maar ik woon nu in Den Bosch en er zit geen IKEA.
Ja, dus, oproep aan de meubelgigant om daar een vestiging te openen. Ben jij eerste medewerker?
Zeker.
Ja? Ja. Bij deze houden we je aan. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Martine Doppen van de reclame Fossielvrij en Joris Hetterscheid, de voormalig voorzitter van de Jonge Democraten en binnenkort eerste medewerker van de IKEA en 's-Hertogenbosch. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd volg je ons via de socials. En als je blijft luisteren hoor je over een paar minuten Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.